En net als de vorige keer. Dat was dus 14 dagen geleden. Wil ik u meenemen naar 2 Thessalonicense 2? 2 Thessalonicense 2, maar ik lees vanaf hoofdstuk 3, vers 1. 2 Thessalonicense 3, vanaf vers 1. Voorts, broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden, gelijk ook bij u. En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen, want het geloof is niet aller. Maar de Heer is getrouw, die u zal versterken en bewaren van de boze. En wij vertrouwen van u in de Heer, dat gij hetgeen wij u bevelen ook doet en doen zult. Doch de Heer richt uw harten tot de liefde van God en tot de lijdzaamheid van Christus. En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijke broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Want gij zelf weet hoe men ons behoort na te volgen, want we hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. En we hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn. Niet dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelf en u geven zouden tot een voorbeeld om ons na te volgen. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende. Doch de zodanige bevelen en vermanen wij door onze Heere Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende hun eigen brood eten. En gij, broeders, vertraag niet in goed te doen, maar indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is, teken dien en vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worde. En houdt hem niet als vijand, maar vermaant hem als een broeder. De Heere nu des vredes zelf geven u vrede te allen tijd in allerlei wijze. De Heere zij met u allen. De groeten is met mijn hand van Paulus, het welk is een teken in iedere zendbrief, alzo schrijf ik. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. En dat zijn dan meteen de laatste woorden van deze 2 Thessalonicense brief. En om er helemaal achteraan te beginnen, hij wenst inderdaad dat de genade van onze Heere Jezus Christus met ons zou zijn. En daar gaat het natuurlijk ook om. Om de genade, leven uit genade, het staan in de genade. En meteen daaraan vastgekoppeld, het staan in de vrijheid uiteraard. En het zal u langzamerhand wel opgevallen zijn dat eigenlijk het onderwerp is van alle nieuwtestamentische brieven. Waar hoe dan ook gepleit wordt voor de waarheid, voor het woord van God, voor het woord van Christus, voor het evangelie, dat wij namelijk niet alleen door genade zijn zalig geworden, maar dat wij vervolgens ook inderdaad uit genade leven en niet uit enig ander beginsel. Wij vinden dat in alle brieven terug, waarschuwingen ook daaromtrent, dat niet iemand verachteren van de genade enzovoort, zoals dat dan in, ik meen, Hebreeën 12 zo heet. Maar vandaar dan ook dat het niet zomaar een kreet is aan het eind van een brief, omdat er nou eenmaal de hartelijke groeten onder horen te staan, zal ik maar zeggen. Maar het is inderdaad een heel bewuste formulering van de apostel Paulus, die er dan nog precies bij opmerkt dat hij dat ook eigenhandig schrijft. Maar eigenlijk is dat ook wel te merken aan het slot van de brief zelf. Dat moet eigenlijk wel de apostel Paulus zijn, die zoveel nadruk legt inderdaad op de heerschappij van de genade in onze bedeling. Dat hij overigens in het voorgaande vers 17, kennelijk zelf de pen ter hand neemt in plaats van zijn secretaresse of wie het maar geweest is. Dat is ook niet voor niks. Hè. Hij zegt, de groeten is met mijn hand van Paulus. En dan zegt hij, alzo schrijf ik. Want dat handschrift van Paulus moet dan als waarmerk fungeren voor het feit dat deze brief inderdaad door Paulus zelf geschreven werd. En dat sluit natuurlijk aan bij vers 2 van hoofdstuk 2, waaruit blijkt dat er dus inderdaad waren daar in Thessalonica die op een of andere wijze haastelijk bewogen werden van verstand en verschrikt, omdat ze een brief hadden ontvangen die geacht werd van Paulus te zijn, maar die door een ander geschreven was. Zodat je dan ziet hoe ver sommigen kunnen gaan om het woord Gods te vervalsen. Je moet meteen daarbij bedenken dat zo'n dergelijke brief heus niet door een stok ongelovige, een atheïst dus, zal ik maar zeggen, geschreven zal zijn. Dat kan moeilijk, want die zal zich met dit soort zaken al helemaal niet bezighouden. Dus moet het geschreven zijn door de een of andere medegelovige, ik kan het woord bijna niet meer aan mijn keel krijgen dan. Maar niettemin, dat is het dan toch wel, hè? Moet iemand zijn, bekend bij de gemeente, een gelovige naar ik aanneem, die dan toch vindt dat het noodzakelijk is om een valse brief te schrijven, althans een brief met een valse naam eronder, om, nou ja, om wat te doen, om de gemeente te misleiden. Of dat de bedoeling kan zijn, dat kan ik nooit goed begrijpen. Ik kan me dat niet voorstellen, maar sommigen kunnen dat wel, heb ik begrepen. Maar in ieder geval een brief om op een of andere wijze deze gelovigen in Thessalonica een bepaalde richting op te duwen. Een richting waarin ze volgens de apostel Paulus helemaal niet moeten gaan, uiteraard. En vandaar dan ook het schrijven van niet alleen deze brief, maar deze beide brieven, zoals ik ook vorige keer gezegd heb, waarin de apostel spreekt over wat hij noemt de heiligmaking van de gelovigen. Heiligmaking die dus inderdaad alles te maken heeft met de praktische omstandigheden van de gelovigen. Want de wijze van denken van de gelovigen is wel degelijk een zeer praktische omstandigheid. Hoe dan ook, we hebben gezien de vorige keer ook al dat de apostel hier spreekt over heiligmaking. En meer in bijzonder heeft hij het dan in 2 vers 13 over heiligmaking des geestes. Want daar gaat het om, heiligmaking niet alleen door de geest, hoewel je die uitdrukking zo zou kunnen lezen. Maar het kan ook zijn, gewoon geest met een kleine letter. En heiligmaking namelijk niet van de uitwendige mens, maar van de inwendige mens. Verandering, heiligmaking is toch verandering, dat bent u toch hopelijk met me eens, hè? Heiligmaking, dat is in ieder geval een verandering. En vervolgens, geest, dat is een synoniem voor gemoed. Dan wel hart, dan wel inwendige mens. Zodat de verandering in het gemoed uit Romeinen 12, de eerste verse, in wezen volstrekt hetzelfde is als heiligmaking des geestes. Vooropgesteld dat hier dus inderdaad geest bedoeld wordt met een kleine letter. Mij lijkt dat het geval te zijn, omdat in het algemeen heiligmaking niet zozeer wordt toegeschreven aan het werk van de Heilige Geest. Hoewel het dat in zekere zin is, heiligmaking wordt over het algemeen toegeschreven aan de werking van het woord Gods. Natuurlijk, dat gebeurt door de Heilige Geest, dan wel het gebeurt door de Heer Jezus Christus. Dat is ook wat uitdrukkelijk op verschillende plaatsen geleerd wordt. Maar als er staat dat de Heer zelf, onze hogepriester, ons hoofd, als hij ons reinigt, dan staat erbij hoe hij dat doet, Efeze 5, dan doet hij dat namelijk door het bad des waters, namelijk door het woord. Want het woord heeft een heiligende en reinigende werking. Niet op de buitenkant van de mens, maar wel op de binnenkant. Op zijn denken, namelijk op zijn geest, op zijn verstand, op zijn hart, op wat hij gelooft, of hoe het allemaal maar heten mag. Dus ik houd het erop dat de heiligmaking des geestes hier eigenlijk zou moeten zijn een heiligmaking des geestes, maar dan met een kleine letter. Want het zal duidelijk zijn dat het tegenovergestelde van heiligmaking des geestes is heiligmaking des vleeses. En dat vlees is dan in dat geval wel degelijk gewoon de uitwendige mens, de natuurlijke mens. En dan zal geest dus staan voor de inwendige mens. Goed, waar de apostel het dus over heeft, dus over heiligmaking des geestes, dat heeft te maken met een veranderde instelling of een veranderende instelling. Een andere oriëntatie, een andere wijze van denken feitelijk, zoals je dat in Romeinen, de bekende verse van Romeinen 12 ook noemt. En we hebben al gezien dat heiligmaking des geestes feitelijk staat tegenover heiligmaking des vleeses, hoewel ik de term bij mijn weten niet ben tegengekomen in het Nieuwe Testament. Maar ik heb vorige keer al gezegd, het verklaart het verband in deze beide Thessalonicense brieven tussen heiligmaking in het algemeen aan de ene kant en de beschrijving van de opname van de gemeente aan de andere kant. Want het punt is natuurlijk dat de opname van de gemeente eigenlijk moet beschouwd worden als heiligmaking des vleeses. Want, dat is het bekende verhaal, wij zijn weliswaar verlost, maar niettemin wachten wij op de toekomende verlossing. We zijn immers verzegeld tot, door de Heilige Geest, tot de toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat is pas bij, zegt Romeinen 8, bij het openbaar worden der Zonen Gods. Kortom, bij de wederkomst van Christus in het algemeen, of meer in bijzonder bij de opname van de gemeente. Want daar pas krijgen wij een ander lichaam, is dan de gedachtegang. Nog even los dan van die andere redenering uit 2 Korinthe 5, daar hebben we het nou even niet over. Maar gaat erom dat tijdens ons aardse leven geen sprake is van heiligmaking des vleeses. Integendeel, dat is waar wij op wachten. Maar in afwachting van de heiligmaking des vleeses en dus gewoon de opname van de gemeente, zoals in beide Thessalonicense brieven vermeld, worden wij geheiligd naar de geest. Dat wil zeggen, naar de inwendige mens. En dat is wel degelijk wat 2 Korinthe 5, maar ik moet eigenlijk zeggen 2 Korinthe 4, leert. 2 Korinthe 5 zegt immers dat wij weten zo dit aardse huis, namelijk deze tabernakel gebroken, wat wij een gebouw hebben bij God. Dat is ook zo, maar het vervolgt dan dat wij daarna in ieder geval geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Maar in de voorgaande versen, die van 2 Korinthe 4 dus, en met name de tweede helft van 2 Korinthe 4, wordt uitdrukkelijk gezegd dat wij inwendig een schat hebben ontvangen, maar dat die schat zich bevindt in aarden vaten die dus daadwerkelijk verbroken worden. En dan staat er dat de uitwendige mens vervalt en aan de dood, aan het verderf is onderworpen van dag tot dag. Maar daar tegenover staat dat de inwendige mens vernieuwd wordt van dag tot dag. Het gaat om een heel uitdrukkelijke tegenstelling. Zodat eigenlijk wat de uitwendige mens betreft er helemaal geen sprake is van enige heiligmaking. Want in werkelijkheid is het eerder andersom, namelijk de uitwendige mens is aan het verderf onderhevig. Daaronder verstaan wij dan uiteraard niet dat, in de mens dan, in de gelovigen dan de zonde toeneemt, of de werking van de zonde. Maar wel neemt ertoe de werking van wat het gevolg is van de zonde, namelijk de werking van de dood, de werking van het verderf. En we spreken dan gewoon over het uitwendig verval, veroudering dus gewoon, van de natuurlijke mens. En dat is, dat is juist het tegenovergestelde van heiliging. Heiliging veronderstelde is dus dat men heel gemaakt wordt, één gemaakt wordt, terwijl in werkelijkheid die uitwendige mens juist uit elkaar valt, plastisch gezegd. Kortom, nog één keer, Thessalonicenzenbrieven, beide spreken over heiligmaking. En er wordt gesplitst in twee delen. Aan de ene kant de opname van de gemeente en aan de andere kant heiligmaking des geestes. Zodat de opname van de gemeente per definitie is heiligmaking des vleeses. Dat is de toekomende verwassing. En zolang wij spreken, en elke keer als we spreken over reeds en nog niet, en we zeggen, wij zijn al verlost, maar we zullen verlost worden, wij zijn geheiligd, maar wij zullen geheiligd worden, en dat soort dingen meer, dan hebben we het altijd over dat wat wij ontvangen hebben, dat wat wij reeds hebben, zijn geestelijke zegeningen, en wat wij nog ontvangen zullen, zijn eventueel de lichamelijke dingen. Dat wil zeggen, de verlossing van het lichaam. En dat gebeurt heus niet eerder dan de opname van de gemeente. Want, en of je dat nou leuk vindt of niet, want de bedoeling van onze bedeling, en daarmee de bedoeling van God met ons leven is, dat hij zijn genade in ons demonstreert, voor eens en altijd. Of nog anders gezegd, maar het is eigenlijk hetzelfde, dat hij zijn kracht volbrengt in onze zwakheid. En dat was 2 Korinthe 12. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En ik citeerde uit het hoofd net 2 Korinthe 4 en daar staat precies hetzelfde. Want er staat dat Paulus zegt, maar wat de uitwende, we hebben de schat in aardevaten, maar wat het aardevat betreft, aan de buitenkant worden wij verdrukt, vernederd en weet ik veel allemaal meer. Maar dan staat er, opdat de uitnemendheid van deze kracht zij uit God en niet uit ons. Dat wil zeggen dat God er een belangrijk doel mee heeft inderdaad, dat wij zijn zoals wij zijn, zelfs blijven zoals wij blijven, opdat het duidelijk zal zijn dat wat er in ons gebeurt niet ons werk is, maar zijn werk. Nou, duidelijker kan ik het alweer niet zeggen. Goed. Waartoe hij ons geroepen heeft, en neem ik weer de draad op in 2 Thessalonicenzen 2 vers 14... Waartoe hij u geroepen heeft, waartoe? Wel tot heiligmaking des geestes, vers 13, en geloof der waarheid. En daar zijn we weer. Heiligmaking des geestes, hoezo? Wat is dat? Want dat is iets moeilijks. Hè? Heiligmaking, dat is een twijfelachtige term voor velen. En des geestes, hoezo geest, welke geest, wat voor geest? Want dat is ook maar een verzamelnaam. Daar hebben we net ook al over gesproken. Nou, als dat een te moeilijke uitdrukking is, staat er gewoon achter wat het concreet inhoudt in de praktijk. Geloof der waarheid. Dat is wat wij zouden moeten leren. Geloof der waarheid. Wij zouden moeten leren ons vertrouwen te stellen op het woord van God in plaats van op de bekende spiegel. Op onszelf dus bedoel ik. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. Ik weet niet of u dat ooit gehoord hebt. Er zijn mensen, er zijn gelovigen die beweren dat er ook sprake is van heiligmaking des vlees in de praktijk. Of ze het zo noemen, heb ik nooit gehoord. Maar zij beweren wel dat zij, sommigen althans beweren, dat zij al jaren niet meer gezondigd hebben. Ze zijn al zo heilig geworden, zondigen al niet meer. He? Nou goed. Waarom? Waarom leren ze dat? En waarom zeggen ze dat? Op wie vertrouwen ze nou? Dus? Op zichzelf. Ze zijn al zoveel beter geworden. Het gaat goed met hen. U begrijpt toch dat andersom veel interessanter is voor de Heer zelf. Dat het niet goed met ons gaat, maar dat wij daarom, juist daarom, ons vertrouwen op hem stellen. Dat is waar hij belang bij heeft. Omdat wij, ondanks dat het ons niet goed gaat, dat we toch zouden behouden worden, toch de waarheid zouden geloven, daar ons vertrouwen in stellen, zouden leven uit de rijkdom van zijn liefde en genade, want daartoe zijn wij geroepen. En dat is heiligmaking des geestes. Hebben jullie er nooit over nagedacht waarom de Heer niet gewoon stierf op de jongste dag? Zodat dan meteen daarna de hele nieuwe schepping aanbreekt en meteen alle gelovigen geoordeeld worden, einde van het verhaal. Want het is toch maar een moeilijke redenering dat de dood van de Heer Jezus fundamenteel het einde van de oude schepping inhoudt, terwijl die oude schepping daarna nog pakweg zo'n 3000 jaar voortsukkelt. Hè? Toch? Waarom? Wel, opdat zijn kracht openbaar zou worden, ondanks de zwakheid van deze oude schepping. Daarom bestaat hij nog. En niet alleen nu, maar ook in de toekomst nog pakweg een jaartje of 1000. Hè? Precies hetzelfde geval, hoor. Nou, dat is de bedoeling. Daar moeten wij gewoon mee leren leven. En tegelijkertijd leren wij dan onze verwachting stellen op de Heer die belofte gedaan heeft, ook aan ons. Hoewel wij eigenlijk leven uit vervulling van beloften die in het verleden gedaan zijn. Hè? Maar dat hij ook beloften gedaan heeft aan ons, die aan ons ook nog vervuld zullen worden in de toekomst. Zodat ook onze situatie rechtstreeks vergelijkbaar is met die van Abraham en de alle oud-testamentische gelovigen. Die onder het oude verbond leefden, die niet wedergeboren waren. Die niet de inwoning van de Heilige Geest hadden gevoerd, maar eten mag. Die niet leefden uit heilsfeiten, maar alleen uit beloften. Wel, wij leven ook uit beloften. Natuurlijk ook uit heilsfeiten. Maar goed, hoezo heilsfeiten? Want als je niet geloven wil dat het gebeurt, is geloof in de domweg niet. Er verandert niet zoveel mee. Het blijft voor ons net zo goed als voor Abraham en de zijnen. Blijft het gewoon geloven in wat God gesproken heeft. Maar in beide gevallen wel degelijk ook geloof in dat wat God gesproken heeft omtrent de toekomst. Ook wij zijn door goddelijke aanspraak vermaand van dingen die nog niet gezien worden. En vertrouwen daarop en leven daaruit. Dat is de gedachtegang. En dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. Daartoe zijn wij geroepen tot heiligmaking des geestes. Zodat een geheiligde geest notabene leeft, functioneert in een ademvat. In een verderfelijk mens dus. Dat is de bedoeling, maar dat is de overwinning. Voor de Heer. En voor ons eigenlijk ook. Want als er staat dat wij in Christus meer dan overwinnaar niet zullen zijn, maar zijn is het ook inderdaad precies datzelfde. Dat wij inderdaad het woord Gods in ons hebben, daaruit leven dat wij de waarheid geloven. En dat is inderdaad gewoon hetzelfde als dat de geest geheiligd wordt, onze inwendige mens. Want bij de natuurlijke mens is het net andersom. Daar gelooft men de leugen. Toch? Je hoeft toch geen voorbeelden van te geven. Je kunt zo gek niet bedenken of je vindt er altijd wel geloof voor. Maar het woord van God, dat is een heel moeilijke zaak. Men gelooft de leugen liever. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Ze hebben de liefde voor de waarheid verworpen, zegt Johannes. Nou, zo is het ook inderdaad. En wij worden veranderd, geheiligd, met God verbonden. Dus, hè, gereinigd, doordat wij de waarheid, namelijk het woord van God, geloven. En dat is inderdaad tot eer van God. Daartoe zijn wij geroepen door het evangelie van Paulus tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En dat betekent, hoewel het er niet met zoveel woorden staat, hier althans niet, dat de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden inderdaad evenredig is met onze heiligmaking des geestes en dus met ons geloof der waarheid. Een simpele zaak, uiteraard. Nou, zo dan, broeders, staat en blijf staan. Houd de inzettingen die u geleerd zijn. Leuk is dat, hè? Houd de inzettingen die u geleerd zijn. Niet houd u aan de wet van Mozes. Integendeel, Dat kan Paulus nooit gezegd hebben natuurlijk, zoiets, hè? Nee. Hij zegt, houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door woord, hetzij door onze zendbrief. Met de nadruk waarschijnlijk toch op onze. Omdat er ook andere zendbrieven geschreven werden, zoals duidelijk is. Maar men zou die inzettingen, die tradities, want dat betekent het woord feitelijk, die zou men moeten houden. Zodat je maar weer ziet dat het gaat inderdaad niet om een wettisch leven of zo, of onderwerping aan de een of andere wet, maar het gaat inderdaad om geloof der waarheid en een leven in overeenstemming met die waarheid. Dat is heiligmaking. En met name, dat is heiligmaking des geestes. Komt niet tot stand door wetten op te leggen. Dat doet de apostel ook niet. Integendeel, hij zegt, het gaat om inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, mondeling dus, hetzij door onze zendbrief, namelijk schriftelijk. En als dat gebeurt, dan staat er onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, die vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. En vertroosting en versterking zijn natuurlijk synoniemen, ook hier in vers 17. Want als men dat doet, dat is ook duidelijk wat er staat, hè? Als men dat doet, als men houdt die inzettingen die geleerd zijn, en die ook ons geleerd zijn door de apostel Paulus, zullen wij door de Heer Jezus Christus zelf en door onze God en Vader vertroost worden. En hij zal ons versterken. Ook in alle goed woord, zelfs dan staat woord nog op de eerste plaats. En vervolgens eventueel wat eruit voortkomt in alle goed werk. En dat is ook wat dan in de volgende vers, en dat is inmiddels hoofdstuk 3, naar voren gebracht wordt. Waarbij de apostel eerst weer een stapje terugneemt en verder spreekt inderdaad over dat evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus uit hoofdstuk 2 vers 14. Want hij zegt, voorts broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben en opdat het woord des Heren verheerlijkt worden, gelijk ook bij u. Leuk, hè? Dat het woord verheerlijkt worden, gelijk ook bij u. Je had natuurlijk veel eenvoudiger kunnen lezen en het woord gepredikt worden, gelijk ook bij u, want bij hun werd gepredikt. Maar het zal duidelijk zijn dat door de prediking van dat woord ook inderdaad verheerlijkt wordt. Het is namelijk, en ik heb dat wel eens vaker gezegd natuurlijk, het is namelijk tot eer van God dat zijn woord, de waarheid namelijk, gepredikt wordt in een wereld die de leugen lief heeft. Of anders gezegd, dat het licht schijnt in de duisternis. Maar goed, dat is in wezen hetzelfde natuurlijk. Dat het woord gepredikt wordt. Het is natuurlijk ook tot heerlijkheid van God en van Christus als dat woord geloofd wordt. Maar hoe zouden zij geloven? Romeinen 10. Zonder die hun predikt, zodat het in de eerste plaats al een overwinning is dat dat woord klinkt. Ik kan niet missen. Het eerste is dat wij zelf dat woord aanvaarden en geloven. Dat is een kwestie van heiligmaking, zegt vers 13 van hoofdstuk 2. En de volgende fase is niet dat we dan ineens hard beginnen te werken of goed ons best doen tot heiligmaking des vleeses. Maar de volgende fase is inderdaad dat het woord ook gepredikt zou worden. Komt erin en gaat er weer uit ook. Goed. Bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden, gelijk ook bij u. Het zal duidelijk zijn dat het woord des Heren inderdaad is het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Die term en verheerlijkt worden staat er natuurlijk niet voor niks achter. Het gaat om een evangelie dat het de heerlijkheid van Christus als onderwerp heeft. En ik meen, maar ik weet niet zeker meer, dat ik u vorige keer ook wat synoniemen gegeven heb van deze uitdrukking. Het is namelijk het evangelie van Paulus, hè? Dit evangelie. Het is ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Maar het wordt ook genoemd in 2 Korinthe 4. Daar was ik dus al enige malen vanavond. In 2 Korinthe 4 vers 4 heet het, het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4 vers 4 was dat. En één hoofdstuk verder, 1 Timotheus 1. Daar heet het in vers 11, het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. Leuk, hè? Eén bladje omslaan, dan staat het nog een keer met andere woorden dus. 1 vers 11 van Timotheus. Het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. Paulus predikt een verheerlijkte Christus. En bovendien predikt hij dat degenen die hun vertrouwen op hem stellen inderdaad delen, en in bijzonder delen zullen, in zijn heerlijkheid straks in de toekomst. Die boodschap zou gepredikt moeten worden. En daar vraagt u ook gebed voor in 2 Thessalonicenzen 3 vers 1. Bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben en verheerlijk worden. Verspreid en gepredikt zou worden, is dus de gedachte. Zijn loop hebben wil zeggen dat het verspreid wordt. Hoe lieflijk zijn de voeten, enzovoort. Hè? Haalt Paulus trouwens ook aan in Romeinen. Dus dat het verbreid en gepredikt zou worden. Zoals ook bij de Thessalonicenzen. En vervolgens bidt hij ook, opdat wij mogen verlost worden. Ik denk wel eens dat dat gewoon hetzelfde is, hè? Vers 1 en 2. Bid, opdat het woord zijn loop hebben. Nou, de vraag is, waarom zou het niet zijn loop hebben? En dan is het antwoord, omdat er nogal wat ongeschikte en boze mensen zijn. Tegenstanders dus in de praktijk. En als hij bidt dat het woord zijn loop hebben verheerlijk zal worden, dan bidt hij dus in de praktijk voor dat hij mag verlost worden van de ongeschikte en boze mensen. En dan zegt hij erbij hoe dat zo is, dat er ongeschikte en boze mensen zijn. Hij zegt, want het geloof is niet aller. Het geloof is niet van allen. Dat betekent heus niet dat niet allen geloven. Want dat weet iedereen natuurlijk, dat niet iedereen gelovig is. Huh? Maar iemand die niet gelooft, hoeft nog niet een tegenstander te zijn van de prediking van het evangelie van Paulus. Toch? We zijn hier buiten zat ongelovigen, daar hebben we niet de minste last van. Die houden de prediking van het woord niet tegen, ze zijn gewoon onverschillig. Ik mag het eigenlijk niet in het publiek zeggen. Maar de grootste tegenstand tegen de prediking van het woord van God in het algemeen komt van degene die zeggen in dat woord van God te geloven. Die had ik hier ook alweer. Even kijken hoor. Heb ik dat van jou gekregen? Nee? Ik krijg af en toe krantenknipsels. Dat is erg voordelig. Dat was de theoloog Kuitert. Die begint in zijn nieuwste boek met een fantastische waarheid. Hij zegt namelijk, dat zal ik u eens even voorlezen, dat is interessant. Hij zegt namelijk, om de Bijbel over te houden, of liever om de Bijbel terug te krijgen, moet de klassiek gereformeerde beschouwing weg. Nou, dat zeg ik al jaren. Toch? Er staat dus, om de Bijbel over te houden, moet de klassiek gereformeerde beschouwing weg. Anders verdwijnt hij, de Bijbel namelijk, anders verdwijnt de Bijbel straks met die beschouwing mee. Daar heeft hij gelijk aan. Waarna hij vervolgens uitgebreid uitlegt dat de Bijbel niet het geïnspireerde woord van God is. Daar snap je dus niks van, hè? Dus mijn vraag is wat taal, maar goed, dat u het me niet vraagt. Hè? Waarom zou je de Bijbel over moeten houden als het ook maar gewoon theologische overlevering is zoals in de zoals van Kuitert, zal ik nou maar zeggen. Daar schieten we niks mee op. Maar de eerste gedachte heeft hij volkomen gelijk in. Om de Bijbel over te houden, maar kennelijk wil hij die niet overhouden. Nee? Zelf ook niet. Maar hij heeft gelijk, het moet weg. Nou, dat is het punt. Dat is een man die zegt dat hij christen is. Maar dat is tegenstand tegen de waarheid. Die prediken dat de Bijbel niet het woord van God is. Dan laten ze er dan afblijven. Waarom bemoeien ze zich dan met de Bijbel? Er zijn er nog wel een paar andere boeken waar ze zich mee bezig kunnen houden. Vele theologen slaan schakelen trouwens over op letterkunde, dat weet u toch, halverwege de studie. Die komen met een Bijbel naar een theologische studie, maar die hebben ze daar toch niet nodig. Er wordt dan ook uitgebreid uitgelegd waarom niet. En dat is echt waar. Dat bedenk ik niet, dat heb ik van die lui zelf gehoord. En dan schakelen ze over naar studie oude talen, om het interessant te houden. Of sommigen gewoon naar een studie Nederlands, hè. Ik ken iemand die heeft zo'n dikke pil geschreven. Hij is dus gepromoveerd ook over de betekenis van het woord romantisch in de periode van toen tot toen in de Nederlandse literatuur. Zo'n pil, ik weet precies wie het is, kende hem vroeger vrij goed. Neerlandicus geworden dus, hè. Ja, hij ging met goede bedoelingen ging die theologie studeren, want die wou het toch wel eigenlijk wel erg goed doen. En dat duurde maar even, toen was hij zijn Bijbel kwijt en toen ging hij een studie houden over het woord romantisch. En zijn naam is daarmee, en zijn inkomen is daarmee gevestigd. Ja, je lacht erom, dat doet zijn broer ook. Maar goed. Nou goed, laat ik het er niet verder over hebben. Het is natuurlijk Een tragisch examen, dat is wat er gebeurt. De tegenstand komt niet van atheïsten, zal ik maar zeggen. Maar de tegenstand komt inderdaad van hen die zeggen dat ze gelovigen zijn. En soms zelfs van mensen die daadwerkelijk gelovigen zijn. In sommige gevallen hoeft daar niet eens aan getwijfeld te worden. Maar die inderdaad in elk geval dan de prediking wellicht niet het evangelie van de evangelie van Christus tegenhouden. Maar dan toch wel degelijk, want dat wordt altijd het eerst tegengehouden. De prediking van het evangelie. Tot verkrijgen de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Het evangelie van Paulus dus. Want dat is een hele fase verder natuurlijk. Hè? Je houdt er niet tegen dat de mens uit genade gerechtvaardigd moet worden. Maar soms komt er meteen achteraan. Maar oh wee die genade aanpakt. Maar goed. Hè? Maar dan daarna uit genade leven. Dat is wat uitgebreid heel nadrukkelijk bestreden wordt. En soms zelfs in de loop der eeuwen is dat dikwijls gebeurd. Met het zwaard hoor. Gewoon met militair geweld, om het maar eens netjes te zeggen. Maar zo gebeurt dat, hè. Hoewel dorsvlegels en hooivorken natuurlijk moeilijk als militair geweld kan worden aangemerkt. Maar, hè, dat is bij kampen nog gebeurd, weet je dat? Nou goed, laat me zitten. We gaan er maar niet op in. Maar zo is het wel. En dat is waar de apostel Paulus het over heeft. Als hij zegt dat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mens. Ongeschikt wil zeggen, ze zijn niet op de goede plek gezet. Ze staan op de verkeerde plek. Ongeschikt is ongeveer hetzelfde als ongeregeld in de rest van dit schriftgedeelte. Schikken is immers iets nauwkeurig op een juiste plaats neerzetten. Ongeschikt wil zeggen, zij staan niet op een juiste plaats. Dingen zijn ongeschikt omdat ze niet op de juiste positie staan of voor een verkeerd doel gebruikt worden of zich verkeerd laten gebruiken als mensen zijn. Dat is ongeschikt. Ongeschikt en dus boze mensen. En let op het woord boze. Zijn dus mensen die eigenlijk kwaad in de zin hebben. Maar let op het woord boze. Want in vers 3 staat, maar de Heer is getrouw die u zal versterken en bewaren van de boze. En dat is een subtiele manier om te zeggen dat deze bozen en dus deze ongeschikte mensen uit vers 2 in werkelijkheid dus zich laten gebruiken door de boze, met het lidwoord ervoor, hè, de boze. En wie dat is, dat blijkt uit de enige andere plaats waar ik tot op heden de uitdrukking gevonden heb. Dat is Johannes 17 in het hoge priesterlijk gebed, waar de Heer zegt, Vader, ik verlos hen. Hij zegt, ik vraag u niet om hen te verlossen van de wereld, maar ik vraag u om hen te bewaren van de boze. Ze blijven in de wereld, die discipelen, de gelovigen, ze blijven in de wereld, maar ze worden in de wereld bewaard voor de boze, voor de God deze eeuw dus, de overste der wereld. Heb je weer zoiets? Wanneer was het? Op een nacht? Nee, ik lag nog nauwelijks in bed, hoorde ik op de radio zeggen dat het evangelie, zal de eeuw geweest zijn. Dat het zo was. Het evangelie was de boodschap dat de Heer Jezus was gestorven voor onze zonden. Maar gelukkig mochten wij ook zeggen dat hij uit de dood was opgestaan. Dat is zwak uitgedrukt natuurlijk. Dat wij dat gelukkig mogen zeggen. Niet alleen mogen we dat zeggen. Het is zo. Hè? Ja, laten we dan even, dat voorzichtige, daar heb ik zo'n hekel aan. Dat is toch gewoon zo. Hij is uit de dood opgestaan, heel gunstig. En daarna werd er gezegd, en hij heerst nu over hemel en aarde. Ik denk, daar gaan we weer. Wie heerst er over de aarde? Wie heerst er over de hele schepping? In de praktijk, in ieder geval over de aarde en over de volkeren. De God deze eeuw, Satan. Dan weer even heel voorzichtig het evangelie brengen. En dan precies in de laatste opmerking wordt het compleet afgebroken. Want als ik van niks zou weten en ik hoor iemand dat zeggen, zou ik zeggen, nou die God die maakt er een mooie puinhoop van. Wat moeten we daarmee? Toch? Of denken wij verkeerd of denken zij helemaal niet? Hè? Nou goed. Dat houdt de prediking van het evangelie tegen. Zulke dingen. Er gaat meteen een rem op. Hij is gestorven. Oké. Hij is wij mogen zeggen dat hij is opgestaan. Dan voel je al dat de fut eruit is. Dan gaat hij al achter. Toch? Dat is een zwakke uitdrukking. Hè? Zoals een politicus zoiets zegt. Hè? Ja. Nou goed. Ik zal geen voorbeelden geven van politieke taal. Want daar word je ook niet goed van. Hè? Ik denk. Hè? Nou goed, laat me zitten. Maar dan eerst over hemel en aarde. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Dan zijn we weer aan het eind van het verhaal. Want iemand die over hemel en aarde regeert en de zoon zootje, neem me niet kwalijk van, maakt. Ja, wat moeten we daar nou mee? Dat is namelijk zo niet. En zeg het dus ook zo niet. Hè? Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar het volgende punt is dat hij van die macht inderdaad geen gebruik maakt. Nog niet. Of hij maakt van die macht gebruik tot op heden alleen door de gelovigen uit deze wereld te bewaren en bijeen te zetten, tot één te verzamelen in Christus. Dat is wat de schrift leert. En wie wil, kan aan die wereld ontsnappen. Juist omdat hij in de praktijk niet geregeerd wordt door Christus, maar inderdaad door de Satan. Nou, enzovoorts. Nou, dat is maar een voorbeeld die me dat, ik zou bijna zeggen, helaas zo te binnen schiet, want ik vind het niet leuk. Maar zo is het nou eenmaal. En dat is wat de apostel zegt, opdat wij mogen verlost worden van degene die de prediking van het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus tegenstaan. En dat zijn, in principe, wel degelijk gelovigen. Maar daarna zegt hij, het zijn ongeschikte, boze mensen. En dan zegt hij erbij, want het geloof is niet ander. Zijn het dan toch ongelovigen? En het antwoord is, ja, tot op zekere hoogte wel. Eigenlijk moet ik zeggen, boven een bepaalde hoogte wel. Tot op zeker niveau gelovig en daarna ongelovig. Dus deel aannemen en de rest verwerpen. Het is het meest geraffineerde wat er is. En waar die grens dan ligt, nou ja, waar die grens ligt, ontstaat er weer een nieuwe kerkelijke groepering, zal ik maar zeggen. Dat is wat er gebeurt, hè? Toch? Dat zijn die scheidslijnen. Maar dat is zo subtiel. Wij geloven wel dat hij is gestorven. Wij mogen ook zeggen dat hij is opgestaan. Anderen zullen zeggen, dat mag je helemaal niet zeggen. Dus, nou, houd het weer op. Nee, dat was ook een jager. Maar vooruit, hè? Ik verzin het niet. Dat zegt men gewoon, hè? Die zegt, dat mag je niet zeggen. Nou goed, wij geloven dat we dat wel mogen zeggen. En anderen zeggen, nee, het is zo'n leven eruit. En er zijn allemaal verschillende grenzen. En waar houdt het op? En daarboven komt al die tegenstand. Als wij, ik zeg nou maar wij, arrogant genoeg, maar als wij verder willen, inderdaad, God op zijn woord geloven, waar dat woord dan ook gevonden wordt, in wat verband, wat voor verband dan ook, en waarover dan ook, dan zijn er altijd die zeggen, ja, maar ik geloof niet dat dat zo mag. Ik geloof niet, ik geloof, hè? Let maar op wat ze zeggen. Ik geloof niet dat, daar heb je het. Het geloof is niet ander. Daar staat hier. Toegepast uiteraard op ongelovigen. En ik was toch al in 2 Korinthe 4... waar de term ook staat, hè? Waar er staat precies dezelfde gedachtegang in 2 Korinthe 4, laat ik het nou maar eens opzoeken. Daar stond in vers 16 dat onze uitwendige mens verdorven wordt en dat nochtans de geest, de inwendige mens, namelijk vernieuwd wordt van dag tot dag. Waarna de vraag is, welke wordt er nou geheiligd, de uitwendige of de inwendige? Dat is duidelijk, hè? Daar hoef ik niks meer over te zeggen. Verder zegt hij, wij in vers 7, wij hebben deze schat in aardenvaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Heb ik er straks ook uit het hoofd geciteerd. En dan ga ik nog verder terug. Want Paulus zegt in de voorgaande verse dat hij de bedekking verworpen heeft, schandelijke bedekkingen, dat is vers 2. De bedekking over die heerlijkheid van Christus heeft hij weggeworpen. In navolging. Nou, ik mag niet zeggen in navolging, maar hij doet dus niet zoals Mozes, maar dat staat in hoofdstuk 3. Mozes legt een bedekking over zijn aangezicht en Paulus zegt, ik zal wel wijzer wezen. Dat is de goede uitdrukking daarvoor. Wij prediken de wijsheid Gods, welke God bereid heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Hè? Maar goed. Dat was 1 Korinthe 2. Maar goed, even bij 2 Korinthe 4 vers 2. We hebben die bedekselen verworpen. Niet wandelen in arglistigheid enzovoorts. Nog het woord Gods vervalsende. Daar heb je het nou. Ik mag het natuurlijk nooit zeggen. Maar dat is in het algemeen theologie. Hè? Het woord Gods vervalsen. Een atheïst doet met het woord Gods gewoon niks. Laat het liggen. Koop een slot erop. Dicht. Hè? Niks mee te maken. Maar het is het woord Gods vervalsen. En wat Paulus zegt, dat doen wij niet, maar wij openbaren de waarheid. Die men immers zou moeten geloven. En maar dat was weer 2 Thessalonicense 2. Geloof der waarheid, heiligmaking des geestes. Door openbaring der waarheid onszelf aangenaam maken bij alle gewetens der mensen. Niet bij alle mensen, maar wel bij alle gewetens der mensen. Let op hoe subtiel hij dat zegt, hè. Bij de gewetens der mensen maakt hij zich aangenaam. Maar bij de mens zelf in het algemeen niet. Want die wil de waarheid niet horen. Maar goed, en dan zegt hij vers 3... Doch indien ook ons evangelie bedekt is... Want de boodschap van Mozes was immers bedekt. Het was ook een blijde boodschap in zekere zin. Omdat het nieuwe verbond en de rechtvaardigheid Gods getuigenis heeft van de wet. En de wet een aanleiding was tot een betere hoop en dat soort dingen meer. Maar Paulus zegt in hoofdstuk 3 al... Mozes legde een bedekking over zijn aangezicht. Toen bleef dus van de heerlijkheid van het oude verbond al niks meer over. Toen werd de wet gewoon wet en gebod op gebod, regel op regel. Maar Paulus zegt, als dat ook zo is bij ons evangelie... als ook ons evangelie bedekt is... dan is het bedekt in degenen die de weg kwijt zijn, lees ik altijd hardnekkig. Die verloren gaan. En verloren gaan wil niet zeggen dat men niet tegen eeuwige vuur komt. Hoewel dat zo kan zijn, hangt er vanaf wie er verloren gaat. Maar verloren gaan betekent gewoon dat men gaat, maar men is wat kwijt. Verloren, hè? Dan is men wat kwijt. En wat is men dus kwijt? De weg. Ja, de weg. Men is de weg kwijt. En dat kan een gelovige ook gebeuren natuurlijk, dat hij de weg kwijt is. En dan gaat hij samen op... Nou, die kent hij al natuurlijk, hè? Ze gaat hij samen op weg. Maar... En God weet waar naartoe. Hè? Toch? Maar zij niet. Nou, dat is het punt, hè? Dan gaat men wel samen op weg. Men gaat dus, maar helaas, men gaat verloren. Soms in absolute zin en soms in relatieve zin, als u begrijpt wat ik bedoel, hè? Nou... Indien ook ons evangelie bedekt is, is het bedekt in degenen die de weg kwijt zijn. En hier gaat het wel degelijk over wedergeboren mensen uiteraard die de weg kwijt zijn. En dan staat er in de welke de God deze eeuw. Dat is dus de boze. Waar we het straks over hadden. In de welke de boze, de God deze eeuw, de zinnen, de zintuigen verblind heeft, namelijk der ongelovigen. En dan zeg ik erachteraan, want het geloof is niet aller. Dat is precies dezelfde gedachtegang. Daar gaat het niet op gewoon afwijzing. Daar gaat het niet om. Het gaat niet over atheïsten, om zo te zeggen. Maar het gaat inderdaad om mensen die wellicht wel geloven zijn, wedergeboren zijn. Maar die daarna een streep zetten, vette strepen zeggen tot hiertoe en niet verder. Dat wil zeggen, men wil wellicht, en dat hoop ik dan nog maar. Men wil wellicht wel het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, uit Romeinen 1. Maar men wil kennelijk in ieder geval niet het evangelie van Paulus. Want dat is te veel licht. En men heeft zo'n hekel aan die mensen die alles weten. Schijnen te weten, maar goed. Hè? Die zoveel licht hebben. Want dat is maar verblindend voor de ogen. En ze doet toch een bedekking over je aangezicht. Opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dat is uiteraard datzelfde evangelie uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 14. Indien ook ons evangelie bedekt is en ons evangelie is het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En later heet het de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus in vers 6 van de 2 Korinthe 4. Nou, ik laat het er maar bij en ik ga terug naar 2 Thessalonicenzen 3. Waar de apostel bidt dat hij mag verlost worden van ongeschikte en boze mensen... die zich kennelijk laten leiden door de boze, want dat is het gewoon. Dat is het oude verhaal. Wie was de eerste? Wie heeft dat uitgevonden? Het woord Gods valse. Wie heeft dat uitgevonden? De duivel, zeg maar gewoon. Hè? Dat was de slang in de bekende hof. God heeft wel wat gezegd. Maar wat hij ermee bedoeld heeft, dat maken wij wel uit. Hè? Nee, ja, dat weet u toch, hè? Ik heb thuis zo'n pil van een Jansen, heet die man, geloof ik. Dat kon ook moeilijk anders. Maar goed, dat heet Christelijke Theologie na Auschwitz. En de man beweert dus glashard dat na deze gebeurtenissen wordt het hoog tijd om nou maar eens de Bijbel zodanig te interpreteren dat het niet zo nadelig uitvalt voor de ongelovige Joden. Zo van, God heeft wel gesproken, maar wij maken wel uit welke betekenis het moet krijgen, want dat is afhankelijk van de wereldhistorie. Dat vind ik heel gewoon. Daar is ook nooit iemand overgevallen, overigens hoor, over die gedachtegang. Dat is namelijk heel gewoon, dat is uitgangspunt, het vertalen, het toepassen van de Bijbel na en op onze tijd. En wij leven in onze tijd, dus wij maken wel uit wat we ermee moeten. Nou goed. Dwaasheid dus. Maar dat zijn ongeschikte en boze mensen die zich laten inspireren door de boze. En Paulus bidt dat hij daarvan mag verlost worden. Want, zegt hij, het geloof is niet aller. Er mogen dan heel wat gelovigen zijn, maar het is maar een deel van de gelovigen dat gelooft. Ja, hoe zeg je zoiets nou? Dat is nou eenmaal zo. En dan zegt hij, maar de Heer is getrouw. En die Heer, die zal u versterken en bewaren van de boze. Sluit rechtstreeks aan bij het gebed van de Heer Jezus zelf natuurlijk in Johannes 17. Waar de Heer zelf bidt dat God ons bewaren zal van de boze. Niet van de wereld in het algemeen, want daar blijven we gewoon in. Maar wel van dit verdraaien der waarheid. Want dat is wat de boze doet. Deze Johannes, dezelfde Johannes die dus Johannes 17 althans schreef, was degene die zegt dat het inderdaad allemaal gaat om de waarheid of de leugen. En Satan wordt geacht de leugenaar van het beginnen te zijn. Ook vermeld trouwens in het laatste boek van Johannes, hè? In de Openbaring. Ja. De boze is degene die de waarheid verdraait. En als de waarheid verdraaid wordt en dus niet geloofd wordt, dan is er geen sprake meer van van heiligmaking bedoelde ik te zeggen. He? Want heiligmaking des geestes komt tot stand, volgens 2 vers 13, door geloof der waarheid. Als de waarheid verdraaid wordt, dan is de waarheid er niet eens meer. Begrijp je me goed? Als de leugen naast de waarheid gesteld wordt, kan je altijd nog kiezen. En als de ongelovige zegt, ik moet het niet, dan kunnen wij altijd nog zeggen, nou, dan kunnen we kiezen of wij het wel moeten of niet. En als een ongelovige een ander verhaal heeft, dan zeggen we, nou, kunnen we kiezen tussen dat verhaal of de Bijbel. Dan blijft die Bijbel gewoon staan. Ik heb er helemaal geen moeite mee dat andere alternatieve leringen uitdenken, andere godsdiensten zijn, of hoe dat maar heten mag. Dat zal mij een worst zijn. Wij kiezen gewoon voor het woord van God, voor de Bijbel namelijk. Maar het tragiek is, degene die zeggen voor die Bijbel gekozen hebben, diezelfde Bijbel, dag in dag uit, systematisch en soms zelfs beroepsmatig dus, verdraaien. En dan is er geen keuze meer te maken. Dat is het probleem van heel wat mensen die godsdienstig zijn, die zich christenen noemen, die menen de Bijbel te kennen, maar ze kennen hem niet. Ze kennen alleen de leugens daarover. Ze kennen alleen de uitleg daarvan. En ik ben het met Kuyt het eens, die moet verdwijnen. Hè? Toch? Dan hou je tenminste de Bijbel weer over. Nou goed. Dat is waar het werkelijk om gaat. En wat hier staat is dat als wij inderdaad die waarheid zoeken en waarheid wensen te geloven, dan is de Heer getrouw die ons zal de kracht zal geven, versterken, kracht geven. Hè? Kracht, hoezo, welke kracht? Natuurlijk, maar dit is natuurlijk de kracht van de Heilige Geest, diezelfde geest door wie het woord is voortgebracht. De geest immers uit Johannes 14, 15 en 16, die ons in heel de waarheid zou leiden. En als hij ons in de waarheid leidt, heiligt hij ons dus. Precies hetzelfde. Dat is heiligmaking des geestes met een hoofdletter dan in dat geval. Hè? Nou goed. Maar de Heer is getrouw, die zal kracht geven, die zal versterken en bewaren van de boze. En dus bewaren voor de boze. En de boze, nogmaals, is uiteraard gewoon de Satan zelf. En dan vervolgens, en wij vertrouwen van u in de Heere dat gij hetgeen wij u bevelen ook doet en doen zult. En met die uitspraak is de apostel weer terug bij hoofdstuk 2 vers 15 uiteraard. Neemt hij de draad weer op. Waarmee je dus in de tussenliggende verzen gezegd heeft dat er heel wat tegenstand is, er heel wat te overwinnen is, voordat men inderdaad kan doen wat Paulus bevolen heeft, of kortom, voordat men zich kan houden aan de inzettingen die ons door de apostel Paulus door woord of door zendbrief geleerd zijn. Zo is het nou eenmaal. Nou ja, dat weten velen van u uit ervaring. Je moet heel wat overwinnen om inderdaad zover te komen. Er is heel wat tegenspraak waar we dikwijls maar weinig afweer tegen hebben. Maar niettemin, wij hebben die afweer, hè? De bekende wapenrusting. En dan staat er in vers 5, doch de Heere richtte uw harten, dat is de inwendige mens hoor, dat is de geest, dat is de mind, het gemoed, hè. De Heere richtte uw harten tot de liefde van God en tot de lijdzaamheid van Christus. Als er dan al iets is wat wij in het oog zouden moeten houden als gelovigen, is het in de eerste plaats de liefde van God. Dat wil zeggen, het begrip liefde meteen vertalen, hè? Dat wil zeggen de eenheid met God, de liefde van God is immers in onze harten uitgestort, Romeinen 8. Gaat het ook over de heerlijkheid van Christus trouwens. Kortom, door die liefde van God zijn wij met God verbonden, hebben wij deel aan zijn leven enzovoorts. En dat zouden we ons altijd bewust moeten zijn, dat we niet van die wereld zijn, dat we daar eigenlijk helemaal niet in thuis horen, maar dat we verbonden zijn met de God die zijn liefde aan ons bevestigd heeft dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, Romeinen 5. En nu wij dat niet meer zijn, maar gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, zullen wij toch zeker behouden worden, ook van de boze, door zijn leven. Wanneer wij tenminste onze harten richten op die liefde Gods en op de lijdzaamheid van Christus. Want het zijn twee dingen. De liefde Gods, dat heb ik daarnet genoemd, spreekt over verbondenheid met de levende God. En de lijdzaamheid van Christus is ons daarbij als voorbeeld, want de Heer Jezus Christus is lijdzaam. Was dus geduldig in het lijden, om het dan met twee woorden te zeggen. En dat geldt uiteraard dan ook als voorbeeld voor ons. Diezelfde Heer wordt ons trouwens als voorbeeld voorgesteld, juist op deze wijze, in met name dan Hebreeën 12. Daar zouden we op moeten zien. Dat ondanks alles, ondanks de tegenstand van de boze, ondanks de verzoeking die ook over de Heer Jezus kwam, overigens bij gelegenheid, dat wij inderdaad trouw zouden zijn aan de waarheid, ons daaraan zouden onderwerpen, of gewoon dat we die waarheid zouden geloven, want daardoor worden wij geheiligd en wordt ons denken veranderd. Dat is wat abstracte waarheid, maar ik weet ook niet hoe je dat anders zeggen moet. Dat is waar het om gaat. Daarop zouden we gericht moeten zijn, op een God die ons lief heeft, en vervolgens op de Heer Jezus Christus die lijdzaam was. En die zag op de heerlijkheid die hem voorgesteld was, en die inderdaad gezeten is inmiddels aan de rechterhand Gods, verheerlijkt en wel. Dat is ook onze toekomst, daar zien wij ook naar uit. En als we daar het oog op gericht houden, dan worden wij nauwelijks bedreigd door de boze. Dat wil zeggen, die bedreiging speelt dan geen enkele rol. Of zo wil zeggen, dan hebben we de wapenrusting aannemers die uit Efeze 6, schild des geloofs, helm de zaligheid, hoe maar heten mag. He? Precies dezezelfde dingen, daar gaat het om. Goed, en met het oog daarop gericht, op de liefde van God en op de lijdzaamheid van Christus, luisteren wij naar wat Paulus ons geeft. En hij zegt namelijk in vers 6, wij bevelen u broeders in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt, alsjeblieft. En ongeregeld is synoniem ook in het Nederlands trouwens, met ongeschikt in vers 2 en dus ook met boos. Dat gij u onttrekt van. Ik heb er al zo vaak op gewezen en ik blijf het herhalen. Wij schoppen niet iemand eruit. Wij zetten niet iemand buiten onze gemeente. Nee, ja, buiten de gemeente van Christus kan sowieso niet. Stel je voor dat wij in staat zouden zijn iemand te zetten buiten de gemeente die van Christus is. Dat is belachelijk natuurlijk. Wij kunnen het hooguit doen uit wat wij beschouwen als onze gemeente. En de fout zit in onze beschouwing, want dat is onze gemeente niet. Dat kan dus sowieso niet. Dat kan dus helemaal niet. Sommigen lezen zoiets toch in de Bijbel naar het schijnt, maar dat kan ook niet. Dat staat er ook nergens. Absoluut niet. Daar staat dat gij u onttrekt. Niet, we jagen iemand bij ons weg. Wij lopen hooguit zelf weg. Dat is het ook niet trouwens, maar niettemin, wij doen iets. Wij onttrekken ons. Als er één ding van toepassing is op het leven van de gelovigen in onze bedeling, is het dat hij zijn eigen leven zou leiden. Blijkt trouwens uit al deze zogeheten vermaningen, ook in dit schriftgedeelte. Dat hij zijn eigen dingen zou doen. Dat hij niet verantwoordelijk is voor een ander, maar verantwoordelijk voor zichzelf. Dat hij zijn eigen weg met de Heer zou gaan. En dat hij vanuit die positie, en dat is pas tweede punt, dat hij vanuit die positie ook contact zou hebben. Natuurlijk, gemeenschap is dat, jawel. Dat hij contact zou hebben met zijn broeders en zusters die net zo goed in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor hun eigen persoonlijke leven. Stel je voor als het anders was. En je moest voor je werk bijvoorbeeld een paar maanden midden in de Sahara zitten, weet je veel. Waarvoor? Wat kan toch? Die waar. Gat in de ozonlaag meten, weet je veel. Maar, Kom ik daar nou weer op. Nou goed, maar stel je voor, en daar zijn geen andere gelovigen. Maar dan is er helemaal geen plaatselijke gemeente. Wat moet je dan? Stel nou dat het waar is dat ons geestelijk leven, onze staat voor de Heer, afhankelijk zou zijn van onze broeders en zusters, van de gemeenschap waarin wij verkeren. Laat staan van een lidmaatschap van een bepaalde genootschap of zo. Hè? Dat is toch dwaasheid, dat is niet zo. Het is nooit zo. Als je lid wordt van de plaatselijke konijnenfokvereniging, van de plaatselijke konijnenfokvereniging, dan is dat omdat je zelf lol hebt in het fokken van konijnen. En niet andersom. Niet, je komt erbij en dan leren ze je dat. Dat vind je wel niet leuk, maar met een beetje, daar hebben ze ouderlingen, zal ik maar zeggen, die fokken al jaren. Nou goed, hè? We hebben thuis ook zo'n konijntje, dat was een wit dwergkonijntje met donkere oren. Een Siamese dwergkonijntje, geloof ik, als je mij vraagt. Dat is nu dus dat is een dwerg-Vlaamse reus, heb ik begrepen. Maar dat even tezijde. Dus u merkt, ik weet er wel wat van konijnenfokkers. Nou goed, mijn oogster is persoonlijk verantwoordelijk voor de dood van minstens 6 konijnen. Maar dat is heel lang geleden, dus daar mag je nou niet meer over praten. Maar waar het nou maar om gaat is, je komt bij zo'n club niet terwijl je denkt van wat zouden ze daar doen. Hè? En wat erg, want nou moet ik dat ook leren, nou hoor ik daar ook bij. En zo. Wel, nee, dat doe je omdat je dezelfde belangstelling hebt. Omdat je van mijn part je hart daar naar uitgaat, waarom ook niet. Hè? Toch? Nou, zo zijn wij. Sorry voor het vreemde voorbeeld, maar zo zijn wij leden van het lichaam van Christus. En dus van zijn gemeente. Dat wil zeggen, wij zijn dat en daarna zoeken de leden elkaar op. Zo zit dat en niet andersom. Uitgangspunt is onze persoonlijke relatie met het hoofd en dus met de Heer. Dat staat altijd voorop en daar zijn wij verantwoordelijk voor. Je kan moeilijk zeggen, daar is de Heer verantwoordelijk voor, want dat staat helemaal buiten elke discussie. Voor zover hij daar verantwoordelijk voor was en is daar geen probleem over. Vervolgens, als er al problemen zouden zijn, is het omdat wij daar verantwoordelijk voor zijn. Niemand anders. Dat is ook de reden waarom er zoveel ellende is in zoveel plaatselijke gemeenschappen. Omdat die mensen allemaal steun zoeken bij elkaar. Allemaal elkaar vragen wat ze nou moeten en dat soort dingen meer. Dat leidt tot niks. Ze moeten hun vertrouwen stellen op de Heer. Dat is waar het echt om gaat. En als elke gelovige dat zou doen, dan zouden al die gelovigen zonder enige moeite met elkaar ook overweg kunnen. Natuurlijk, dat is theoretisch, maar niettemin, dat is dan toch wel de waarheid. Ieder zou zijn eigen dingen moeten doen. Dat is waar het om gaat. En hij zou niet betrokken moeten raken in dingen die in strijd zijn met wat Paulus bevolen dan wel overgeleverd of doorgegeven heeft. En begrijpt u me goed, je kunt dingen doen, je kunt samen met anderen dingen doen zonder betrokken te raken, hoor. Want of je betrokken raakt, dat heeft te maken met je hart, met wat in je is. U weet het, regel 1 van de hulpverlener. De hulpverlener mag nooit betrokken raken bij degene aan wie hij hulp verleent, want anders heeft hij zelf hulp nodig. Hij moet sterk zijn, hij mag niet betrokken zijn. Hij moet overeind blijven. Nou, dat is inderdaad waar het om gaat. Een gelovige zou zelf overeind moeten blijven. Hij mag niet betrokken raken in de problematiek van anderen. Hij mag er wel mee omgaan. Hij kan er wellicht ook mee omgaan. Maar in vele gevallen kan hij het niet. En dan zal hij zich moeten onttrekken. Dat is wat de apostel Paulus aan Korintiërs schrijft. Hij zegt, eten van de afgodenvlees. Ja, dat is niks. Want afgoden, die ken ik niet. Die bestaan niet. Nou ja, bestaan wel, zegt hij daarna. Maar ik ken ze niet. He? Ik erken ze niet, betekent dat uiteraard. Dus hij zegt mij, maar mij is worst is een goede term trouwens in dat verband. He? Maar niettemin, hè? Ja, mij maakt het niet uit, dus ik kan rustig vlees eten wat aan de afgoden geofferd is. Maar er zijn ook broeders met een gewoonte des afgods, helaas vertaald met geweten, maar met een gewoonte des afgods tot nog toe, en die niet, die moeten dat niet doen, want die zijn betrokken. En doet dat emotioneel wat? En zolang dat nou maar niet het geval is, of zodra dat nou maar niet het geval is, is het probleem voorbij. Dat is waar het om gaat. Men zou zich aan die dingen die een gelovige in beroering brengen, zal ik dan maar zeggen, aan die dingen zou men zich moeten onttrekken. En dat is wat hier ook staat dus. Dat gij u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt. Die dus ook niet geregeld of niet geschikt is. Want daar raakt men in betrokken, eventueel. En dan nog, onttrekt u aan een ieder broeder. Ja, dat is natuurlijk. Maar lees eens even vers 14. Ik ga er maar meteen naartoe voor het geval dat ik dat niet meer haal vanavond. Hè? Vers 14. Maar indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is, tekent ding. En er staat achter wat het betekent. Vermeng u niet met hem. Vermeng u niet met hem. En als je niet vermengt met zo iemand, wat doe je dan dus? Dan onttrek je je aan zo iemand. Dat is de verklaring van de uitdrukking. Wordt dus naar twee kanten gezegd, hè? Vermeng u niet, maar integendeel onttrek je. Want vermenging is betrokkenheid. Vermenging gebeurt wederzijds. En daar zit het probleem. Het moet overigens mogelijk zijn dat wij op een of andere manier een rol spelen in het leven van een ander, zonder dat die ander een rol speelt in ons leven. Kunt u dat zich voorstellen? Nou, als het zo is, hebben we niks te vrezen. Als u een rol speelt in het leven van een ander, zonder dat die ander een rol speelt in uw leven, is geen enkel gevaar, integendeel. Maar als het wederzijds is, kan het gevaarlijk worden. Nou, dat is waar het om gaat. En lees nog maar een keer vers 14. Indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is, teken ding, vermeng u niet met hem, ofwel onttrek u aan hem, opdat hij beschaamd worden. En houd hem niet als vijand. Houd hem niet als vijand. Er staat hier, hij is geen vijand. Er wordt in het midden gelaten, maakt niet uit of het de vijand is of niet. Er staat alleen, houd hem niet als vijand. Het heeft te maken met hoe wij er tegenover staan. Houd hem niet als vijand, maar vermaand hem als een broeder. En heb je het nou, vermaand hem als een broeder. Hoe kun je dat doen terwijl je aan zo iemand onttrekt en met zo iemand niet vermengt? Hoe kun je hem dan toch beschouwen? Niet als vijand en hem bovendien nog vermanen als broeder. Dat is heel eenvoudig, omdat het contact alleen bestaat op het niveau van de waarheid, de Bijbelse dingen, dus waardoor wij geheiligd worden. Want zo iemand zou ook geheiligd moeten worden, uiteraard. In contact komen met de waarheid, waarover wij spreken met elkaar. Die we aan elkaar doorgeven, die we overleggen, omdat het in ons hart is. Wat betekent het dan als we ons met zo iemand niet vermengen? Het is gewoon dat wij niet betrokken zouden raken in zo iemand zijn privé leven, zijn praktische leven. En onder ons, zolang wij hier alleen maar bij elkaar op deze plaats, hè, zolang wij hier alleen maar bij elkaar zouden komen, gewoon in bijeenkomsten als deze, en daarna gewoon weer ons weefs zouden gaan, en bij voorkeur zelfs niet eens koffie zouden drinken met elkaar, hè, voor alle duidelijkheid, zolang we alleen maar zo zouden samenkomen onder het woord, daarover ook zouden praten met elkaar, dus geen enkel bezwaar tegen natuurlijk, en dan weer ons weefs zouden gaan, dan is er niks aan de hand, maar dan onttrekken we ons allemaal aan allemaal, als u begrijpt wat ik bedoel. Dan vermengen wij ons niet, never. En wat mij betreft is het ook niet nodig. Nee, het kan wel gezellig zijn, maar daar heb ik het dus even niet over. Het zou niet nodig moeten zijn ook, laat ik het dan zo zeggen. De bedoeling is dat we zelf kracht genoeg hebben ontvangen, dat we versterkt zijn en bewaard worden, inderdaad, door Gods geest, dat het leven van Christus in ons en daarmee uit. En als we al betrokken worden, als we al, ja, hoe moet ik het zeggen, meegesleept worden, ik kan niet zo goede uitdrukking bedenken, op wat voor manier dan ook in het privéleven van anderen, dan is het grote gevaar dat wij inderdaad zelf daardoor in beroering geraken en zelf ons dezelfde problemen krijgen als degene wiens problemen wij gehoord hebben, zal ik dan maar zeggen. Dat is wat er gebeurt. Dan zitten wij er ook mee. Ik heb het thuis nog alles, hoor. Dan belt er iemand op en dan is er een probleem. En daarna lig ik een nacht wakker, maar het lost niks op. He? Ja, ga dan slapen, dat zeg ik tegen mezelf ook. Maar dat helpt niet, hè. Dat heeft te maken met de onderlinge band die we dan toch altijd met elkaar hebben als gelovigen. Of we ze nou goed kennen of niet goed, heeft er niks mee te maken. In Christus zijn we met elkaar verbonden. We krijgen te doen met iemand zijn privéproblemen. Ja, ik heb dat tenminste. En dat is in wezen niet goed. En in veel gevallen blijft er ook maar één ding over. Precies wat hier staat. Onttrekken. Zodra het je eigen rust kost. Nee, rust in Christus. Nee, ik zei niet zodra het je eigen tijd kost. Zodra het je eigen geestelijke rust kost, is er wat fout. En daar bent u de eerste plaats verantwoordelijk voor. Pas in de tweede plaats voor de eventuele gemoedsrust van een ander. Wie het ook is. Dat is de gedachtegang en dat is wat naar voren gebracht wordt. En dat is heel het verhaal, niet alleen van dit schriftgedeelte, maar ook van het bekende gedeelte van 1 Korinthe 5. Een bekende deel weet u wel, wat altijd als voorbeeld gehaald wordt. Want dan zegt men, daar staat toch hoe je iemand uit de gemeente moet excommuniceren. Hè? Toch? Ja, nee, daar gaat het daar niet over. Het gaat om precies hetzelfde. Onttrekken. Met zo iemand niet omgaan. Niet betrokken raken. Afstand houden. Je eigen leven leiden. Staan blijven in Christus. Dat is waar het in de eerste plaats om gaat. Bovendien ben je daarmee een goed voorbeeld voor elk ander. Door gewoon te blijven staan. Dat is nou eenmaal zo. Nou goed. Dus 1 Korinthe 5... En het is ook hetzelfde als één hoofdstuk verder in dit schriftgedeelte, namelijk 1 Timotheus 1. 1 Timotheus 1. Vers 8, vanaf vers 18. Daar staat: dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde, dat wil zeggen in overeenstemming met die profetieën, de goede strijd. Wat is dan de goede strijd? Niet de verbetering van de omstandigheden van onze broeders en zusters, maar de strijd des geloofs. Staat er ook achter, hè? Houdende het geloof. Paulus zelf zei het trouwens in 2 Timotheus, over zichzelf, waar hij zei, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Dat was 2 Timotheus 4, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. De goede strijd is dus een strijd om het geloof te behouden. Dat wil uiteraard zeggen dat men blijft leven uit geloof. Dat men blijft vertrouwen stellen in de waarheid, ondanks alles. Dat is ook een vorm van leidzaamheid dus, eigenlijk. Maar goed, ik las u 1 Timotheus dus, 1 Timotheus 1, vers 18. Dat gij de goede strijd strijdt, vers 19, houdende het geloof. En daarmee een goed geweten, dat is goed voor je geweten hoor. Houden het geloof, goed geweten. Trouwens, als het aan geloof ontbreekt, dan krijgt men meteen last van het geweten. Want wat geloven wij? Dat een geweten, we hebben het vorige keer over gehad, dat een geweten gereinigd is van dode werken. Niet de uitwendige mens, maar de inwendige. Het geweten gereinigd is van dode werken om de levende God te dienen. Dat is wat men zou moeten geloven. En als die aan de geloof getornd wordt, krijgt men dus prompt last van een kwaad geweten. Nou ja, dat hoef ik niet meer uit te leggen, inmiddels. Dus, raad maar. Vers 19, houden het geloof en een goed geweten, het welk sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben. Want als ze het geloof niet houden, en dus die goede strijd niet strijden, leiden zij van het geloof schipbreuk. En als ze schipbreuk leiden van het geloof der waarheid, dan komt er van de heiligmaking des geestes dus niks terecht. Want heiligmaking des geestes is geloof der waarheid. Hebben jullie die? Zodra men zich dus problemen, dan zal ik het eens kort zeggen. Zodra men zich problemen maakt over de heiligmaking des vleeses, komt er van de heiligmaking des geestes niks terecht. Hebben jullie die? Dan heb je dus twee problemen. Heiligmaking des vleeses en heiligmaking des geestes. Want de heiligmaking des vleeses, als men daar problemen heeft, dan is dat gebrek aan geloof der waarheid. Als er gebrek is aan geloof der waarheid, dan is er gebrek aan heiligmaking des geestes. Want de heiligmaking des geestes is geloof der waarheid. Het hele verhaal hoor. Dan merk je ook altijd, mensen die onder de wet leven en daarin dus altijd kortschieten, die komen gewoonlijk steeds zwaarder onder de wet. Wordt steeds erger. Ja. Nou goed. Ga ik maar niet verder op in. Maar hier staat dus, houden het geloof en een goed geweten, het welk sommigen verstoten hebben van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb. Dat is de uitdrukking uit 1 Korinthe 5. Want daar staat hij ook. Over die ene broeder, zal ik maar zeggen, die men de Satan heeft overgegeven. En dat betekent uiteraard precies hetzelfde. Dat betekent dat Paulus zich aan deze twee figuren onttrekt. Dat betekent gewoon dat hij met die lui niet wil omgaan. Maar op hen is net zo goed van toepassing. Houd hen niet als vijand, maar vermaand hen als een broeder. En dan ben ik terug in 1 Timotheus 3 vers 16. Of vers 15. Onttrek u daaraan. Ja, geef hen de Satan. Oh, dat moet ik misschien uitleggen. Geef hen over aan de Satan betekent uiteraard geef hen over aan de boze. Maar overgeven betekent niet er naartoe schoppen. Overgeven betekent loslaten. Want dat is de kant die ze zelf op wilden. Je hoeft ze daarvan niet tegen te houden. Als ze dat kiezen toch, dan hebben ze toch de vrijheid om dat te doen. Dat is precies hetzelfde als wat de Heer gedaan heeft. God staat er zelfs in Romeinen 1. Als wat God gedaan heeft met de wereld. Die hij heeft overgegeven aan en om. En dat betekent gewoon losgelaten. Zij trokken die kant op, gaan ze weer die kant op? Oké. Doe er maar. Ga je gang maar dan. En dat is wat Paulus zegt over deze figuren. Geef ze over aan Satan. Ja, daar kozen ze voor de boze namelijk. Ze waren ongeschikt en dus boos. Zij kozen dus voor de boze, dat is Satan. En Paulus zegt, ik heb hen aan de Satan overgegeven, opdat ze zouden leren niet meer te lasteren. Dat wil zeggen, tot daar moet het toe leiden, dat ze zover niet meer komen. Of het daar ooit toe leidt, is maar af te wachten. Maar in 1 Korinthe 5 staat er heel aardig bij dat die ene broeder daar, dat die overgegeven werd aan Satan, losgelaten. Dus dat men zich aan hem onttrok. Maar er staat er wel op dat de geest behouden zou worden. Want er wordt niet ontkend dat het wel degelijk gaat om een gelovige. En dat het alleen de problemen eigenlijk zijn over zijn heiligmaking, zal ik maar zeggen. En dat komt uiteindelijk vanzelf goed ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Wat de uitwendige mensen betreft. Het is jammer dat die verandering van denken dan nooit heeft plaatsgevonden. En dat zo'n figuur, een dergelijke figuur, dus inderdaad heerlijkheid mist. Omdat hij het evangelie der heerlijkheid van Christus, of het evangelie tot verkrijging der eeuwige heerlijkheid, dat hij dat inderdaad afwijst. En daar niet uit leven wil. Nou goed. Zo ziet u dan maar weer dat deze dingen vlak bij elkaar staan. Hè? 2 Thessalonicenzen 2 en 3 en dan meteen 1 Timotheus 1. Maar goed, ik ga terug naar 2 Thessalonicenzen 3. Waar de apostel dus zegt in vers 6. Wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een ieder broeder. Niet schop hem eruit, maar u moet zich onttrekken. Maar aangezien dat voor velen niet te doen is, regelt men het gewoonlijk andersom. Ja, toch? Men gooit die ander eruit, hè? Nou goed. Maar dat is niet in overeenstemming met de handelwijze van de Heer zelf. En dat is maar waar toch aan. Dat past ons dus ook niet. Bovendien, en dat zeg ik er ook altijd bij, omdat het altijd meteen in mijn gedachten schiet. Bovendien, hoe zouden wij zoiets kunnen doen als wij onszelf kennen? Dan lopen wij toch meteen zelf weg, hè? Dan horen wij er toch ook niet bij. Dan mankeert aan ons toch ook van alles. Nee, aan onze vleeselijke heiligmaking, daar waren we het al over eens geworden. Maar toch waarschijnlijk ook wel aan onze geestelijke heiligmaking, of niet? Of is die al in orde? Dat mankeert dan toch ook van alles aan? Wij zijn toch ook niet altijd geschikt of geregeld? We nemen ook niet altijd onze plaats in. Nou, dan horen we er zelf niet bij. Zo zit dat eigenlijk. Ik heb eens een broeder in ons midden trouwens horen zeggen. Dit is een club. Die club waar ik bij hoor, dat is een club, daar mag je alleen bij als je nergens anders meer voor deugt. Ik had het hem graag nog een keer willen zeggen. Want hij is hier niet meer. Maar niet te min, dat is zo. Hier kun je alleen bij als je nergens anders meer voor deugt. Zo zit het in elkaar. En dan kun je inderdaad de Heer ontmoeten. En als er de anderen zijn die ongeregeld of ongeschiktelijk zijn, inderdaad, dan onttrekken wij ons daaraan. Vooral als we zelf zwak zijn, uiteraard. Als het problemen oplevert. En de apostel Paulus was natuurlijk, ik mag niet zeggen zwak, hoewel hij zelf wel van zichzelf zegt dat hij zwak is, hoor. Vele malen zelfs. Maar hij was natuurlijk misschien niet zwak, maar dan toch in elk geval, als hij niet zwak was, toch kwetsbaar. Omdat hij natuurlijk in die bediening stond. En dat was dus bovenal het doelwit van Satan. Want begrijp je me goed, de Satan maakt gewoon het gebruik van medegelovigen, hoor. Daar niet te veel over zeggen, maar dat is wel zo. En daar zit dus altijd het probleem. Daarom zouden we op onze hoede moeten zijn, is de gedachte. Nou goed, ik laat het er maar bij. Daar staat er dat ge u onttrekt van ieder broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons, Paulus en Timotheus, ontvangen heeft. Want gij zelf weet hoe men ons behoort na te volgen. Dat is het voorbeeld van de gelovigen. Paulus en de zijnen, men zou Paulus na moeten volgen. Niet, men zou moeten doen wat Paulus zegt, hoewel dat natuurlijk tot op zekere hoogte zo is, maar men zou zijn voorbeeld na moeten volgen. Ik heb het al vaker gezegd, als het schrift zelf zegt hoe dat is, leven uit geloof, als het verklaard gaat worden, dan is dat uiteraard in Hebreeën 11 en 12. En wat er dan gebeurd is, dan krijgen wij een reeks van voorbeelden. Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, en daarna raak ik wat de draad kwijt. Mozes geloof ik nog, en dan in het algemeen wat figuren die genoemd worden. En uiteindelijk, last but not least, of course, de Heer Jezus zelf. Maar dat is dan inmiddels in de eerste verse van Hebreeën 12. Dat zijn de voorbeelden. Niet wetten die op, doe dit en doe dat, doe zo niet en doe zo niet. Nee, voorbeelden. Die kunnen, dat is toch het leuke, voorbeelden kunnen aangepast worden inderdaad aan de omstandigheden. En dat kun je met voorschriften niet. Toch? Nou, dat hebben we ontvangen, voorbeelden. En het belangrijkste voorbeeld voor ons is uiteraard Paulus. Die staat trouwens in de Hebreeënbrief niet in het rijtje. Om de doodeenvoudige reden dat Paulus zelf die brief schreef, maar hij schreef hem anoniem, dus noemt hij zichzelf uiteraard niet. Maar in alle andere brieven noemt hij zichzelf als voorbeeld en zegt hij dat hij de Heer Jezus als voorbeeld heeft. Maar in de anonieme Paulinische brief geeft hij dus een hele reeks andere voorbeelden, vanzelfsprekend. Die hoort men na te volgen. Want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. En wij hebben, dat geeft een voorbeeld, wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden tot last, lastig zijn. En tot last zijn wil zeggen, dat hij ten laste van anderen zou komen. Hè? Dat anderen voor zijn kosten zouden moeten opdraaien. De apostel zegt, dat is bij jullie nooit zo geweest, want ik heb dag en nacht gewoon gewerkt om mijn eigen kost te verdienen. En dat schrijft hij niet alleen hier, maar op andere plaatsen was dat ook zo. U weet het, de bekende tentenmaker. Of wat hij maar deed, in Krantenwijk of weet je. Hè? Nou ja, toch? Dat is het gewoon. En dan zegt hij, niet dat wij de macht niet hebben, maar op dat wij onszelf aan u geven zouden tot voorbeeld om ons na te volgen. Want het voorbeeld wordt dan ook uitgebreid beschreven in de volgende verse. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende. De gedachte hier is dus het meest voor de hand liggende voorbeeld. Namelijk dat een mens voor zichzelf verantwoordelijk is. En een gelovige ook. Niet alleen voor de geestelijke dingen, maar zelfs voor de stoffelijke dingen. Hij moet zelf zorgen dat hij aan de kost komt. Hoe? Ja, dat weet ik ook niet. Dat staat er ook niet bij. Er staat wel, voor het geval u dat mis mocht verstaan, er staat in Efeze, dat iemand die steelt, dat hij nu niet meer moet stelen, maar inderdaad werken moet. Dus dat stelen is dus niet de manier om aan de kost te komen, bedoel ik maar te zeggen. Ja, anders, hoe doet er niet toe, maar niet via de criminele weg uiteraard, hè. Maar dat hij zelf zou moeten werken met zijn eigen handen, en er staat zelfs op dat hij zijn mede te delen. Want er zijn anderen die nou nog lopen te stelen, bij wijze van spreken, hè. Nog goed. Maar het punt is dat zo'n gelovige, elke gelovige verantwoordelijk is voor zichzelf. Met andere woorden, als hij tekort komt, mag en kan hij feitelijk geen beroep doen op zijn broeders en zusters. Het is andersom. Wij die genoeg hebben, hebben eventueel verantwoordelijkheid, wat dat betreft althans, voor onze broeders en zusters. Dat is wat er wel staat. Dat we zouden meedelen aan degenen die behoeftig zijn. Het wordt nog voorbeeldig gedaan, want de beroemde collecte van die twee hoofdstukken uit 2 Korinthe, dat gaat natuurlijk daarover. Hè? Maar het neemt niet weg dat wij dus voor onszelf verantwoordelijk zijn. En wij kunnen nooit een beroep doen op andere gelovigen. Integendeel. Wij zullen voor onszelf moeten zorgen. En dat is ook wat hier feitelijk staat. Natuurlijk gaat het daarbij niet alleen om arbeidsverhoudingen, of er nog wel brood op de plank is. Misschien nog kaas ook. Dat is niet het punt natuurlijk. Maar het is een voorbeeld waarin uitdrukkelijk naar voren gebracht wordt dat de gelovige voor zichzelf verantwoordelijk is. En niet voor dan. Hij zou niemand tot last moeten zijn. Dat is in ieder geval waarnaar hij zou moeten streven. Zodat hij zelfstandig blijft. En bovendien, dat is een heel belangrijke zaak, dat hij bovendien onafhankelijk zou zijn van broeders en zusters. Hoor je wel eens wie weet of wat dat betekent, hè? Onafhankelijk. Ken je ook van die mensen, die kunnen de kerk niet uit, hoewel ze wellicht wel zouden willen. Want via de diaconie komt er gewoon geld in het laadje. En brood op de plank eventueel. Zo gaat dat. Heel wat mensen die zijn lid van een kerk, omdat ze door zo'n kerk geholpen worden. Dan ervan afhankelijk. Kunnen er ook niet zomaar uitlopen. Dat is het probleem. En heb ik het maar over gemeenteleden. We hebben het er nou toch over vandaag. Dus, hè? Ja, bandje 260, onthoudt u dat? Dan hoef ik hem later niet over te zoeken. Dan heb ik het nog niet eens gehad over predikanten. Hè? Als die twee woorden verkeerd zeggen, staan ze op straat. Want ze zijn afhankelijk. Toch? Ja, staan ze op straat, letterlijk. Dus vaak, hè? Met de pastorie van de kerk en de auto van de kerk en die zak aardappels hebben we het dan maar helemaal. Uien, sorry. Nou goed, helemaal niet over gehad. Hè? En hoe zouden zij dan leven? Om eens iemand anders te citeren. Ik bedoel, dat is een probleem. Ik zeg niet dat een verkeerde situatie is. Maar hij is wel geraffineerd. Want het dwingt de persoon in kwestie om zich aan te passen. Dat gaat maar veel gemakkelijker omdat er te veel mee gemoeid is. Ik kan niet onbevooroordeeld spreken. Ik kan niet vrij uitspreken. Dat is het hele punt. En voor ons als gelovigen geldt dat precies hetzelfde. Zolang wij voor onszelf kunnen zorgen, in ons eigen onderhoud kunnen voorzien en bovendien ook geestelijk sterk zijn, zijn we van niemand afhankelijk. En het voordeel daarvan is, en van Gods kant uitgezien, dat anderen dus eventueel wel afhankelijk kunnen zijn van ons. En daarom zegt Romeinen, 14:15, dat wij degenen die zwak zijn in het geloof tot ons zouden trekken. Neem aan, staat er dan, hè. Maar het woord is dat we ze tot ons zouden trekken. Niet alleen ze komen aan onze deur en dan nemen we ze maar aan. Nee, ze komen niet eens aan onze deur, maar we trekken ze tot ons. Dat is het tegenovergestelde van het begrip hier, dat we ons aan anderen zouden onttrekken. Maar wij kunnen alleen inderdaad degenen die zwak zijn in het geloof tot ons trekken, als we zelf sterk genoeg zijn om ze te trekken. En als we zelf sterk genoeg zijn om de zwakheden der onsterken te dragen. Dat is een term uit die hoofdstukken. Hè? Ik meen dat het 15:1 is dan. Hè? Wij zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Maar stel dat we zelf niet sterk genoeg zijn. Nou, dat is onze verantwoordelijkheid. En dan mag je niet omkeren zeggen, maar dan mogen wij dus hangen aan die lui die wel sterk zijn. Nee, helemaal niet. Als die lui die sterk zijn vinden dat wij zwak zijn, dan trekken zij ons wel tot hen. Maar dat is niet iets waar wij rechten op zouden kunnen laten gelden. De bedoeling is niet dat we anderen tot last zouden zijn. Dat is waar het werkelijk om gaat. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. We hebben verantwoordelijkheid voor onszelf. Dat blijkt hier duidelijk. Er staat ook in vers 12 van 2 Thessalonicenzen 3. Doch de zodanige bevelen en vermanen wij door onze Heer Jezus Christus dat zij met stilheid werkende hun eigen brood eten. Hun eigen brood eten. Niet brood eten. Hun eigen brood eten. Dat ze hebben ontvangen door met stilheid te werken. Met stilheid betekent gewoon met rust. Alleen, sommigen begrijpen niet hoe je kunt werken en toch rust hebben, maar dat kan. Gaat om geen problemen maken, gewoon je werk doen en daarmee uit. Dat is niet alleen gunstig voor de gelovigen in het algemeen, maar het is zelfs gunstig voor de maatschappij in het algemeen. Hm? Want dit zijn gewoon beginselen met betrekking tot, wat noemen ze het, samenlevingen, zal ik maar zeggen. Hè? Van alles met sociologie te maken, zal ik maar zeggen. Zie de mens nou voor zichzelf zorgt, is toch geen enkel probleem. Hm? Nou, dat is wat men zou moeten doen. En ik verzin het niet, want ik heb het net nog gelezen, of laatst nog gelezen. Ik meen, ja zeker, 1 Thessalonicense, zeker wel, 1 Thessalonicense. Nou, lees ik weer, 4. 1 Thessalonicense 4 vanaf vers 7. God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Des geestes. Zo dan, let op, hè. Heiligmaking. Hier staat niet bij heiligmaking des geestes. Kom ik even nog op de uitdrukking terug. Waarom niet? Omdat het hier gaat om heiligmaking in het algemeen. Waarna vanaf vers 13 beschreven wordt de heiligmaking des vleeses. Namelijk de opname van de gemeente. En dan komt er dus een splitsing. In 2 Thessalonicenzen was het andersom. Daar wordt eerst de opname van de gemeente besproken in hoofdstuk 2. En daarna wordt gesproken over de heiligmaking. Maar dat kan dus alleen nog maar zijn heiligmaking des geestes. En daarom staat het daar ook zo. Terwijl hier de splitsing nog moet komen. Maar goed, God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. En dan vers 9. Van de broederlijke liefde, nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijve, want gij zelf zijt van God geleerd om elkaar de liefde te hebben. Waar hadden we dus het oog op? Waar richten we ons hart op? Op de liefde van God en de leidzaamheid van Christus. Uit 2 Thessalonicenzen 2, vers 5. Hè? Volstrekt dezelfde gedachte. Goed. En dan vers 10 van 1 Thessalonicenzen 4. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn, maar wij vermanen u. Gewoon parakaleo, hè? Dus vertroosten. Wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt en dat gij u benaastigt stil te zijn. Niet zoveel poeha eromheen, niet zoveel van dat gedoe. Daar hebben we het zo meteen nog over gedoe. Dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen. Dat staat er toch? Uw eigen dingen te doen. Wat zou het leven een stuk makkelijker zijn? Nee, natuurlijk, als een ander zich niet met onze dingen bemoeide. Maar het zou voor ons ook een heel stuk makkelijker zijn als wij ons niet bemoeiden met de dingen van een ander. Toch? Jazeker wel. Hebben jullie je nooit afgevraagd waarom mensen zich met andermans zaken bemoeien? Gewoon om er macht over te hebben, over die ander. Macht uitoefenen, dat is precies wat de duivel ook wil. Macht komt voor uit hoogmoed. Waarom bemoeien wij ons met andermans dingen? Omdat we denken dat we beter zijn, het beter kunnen, enzovoorts. Gewoon om anderen te onderwerpen en zelfs om anderen te vernederen. Er zijn mensen die het beste met u voor hebben in de tijd dat u in de problemen zit, maar die een hekel aan u krijgen als u het allemaal zelf kunt. Want dan heb je geen hulp meer nodig en kunnen zij geen macht meer over je uitoefenen. Zo zit het gewoon. Dat is in de wereld ook zo. Ik weet niet of je dat verschijnsel kent. Als je eenmaal in de handen van de hulpverleners terechtkomt in de wereld, gewoon als ongelovig bedoel ik, hè, dan kom je er nooit meer uit. En ik heb een arts gekend. Die is nou nog arts trouwens, maar goed, dat doet er nou niet toe. Die zei, zorg dat je uit handen van de doktoren blijft. Als je er één keer in terechtkomt, je komt er nooit meer uit. Ze laten je niet los. Je moet er zelf uit weglopen. Want de dokter stuurt je nog even naar die, nog even naar die. Breng je even naar mijn collega, kassa. Krijg ik elkaars procenten, weet je wel. Enzovoort. Vertrouw er niet, wil de verantwoordelijkheid ook delen. Je komt er nooit meer uit. En dat is, zo is het nou eenmaal. Je moet zien, als je herstellen wil, moet je zelfstandig worden. Dat is met alles zo. Dat is maar een eenvoudig voorbeeld natuurlijk. Maar het werkt wel. Goed. Dat gij dus u benaastigt stil te zijn, niet van dat gedoe allemaal, en uw eigen dingen te doen, en dan krijgen we weer het voorbeeld, te werken met uw eigen handen, want sommigen werken met andermans handen, hè. In Zuid-Afrika heb ik iemand gekend die zei, ik ben op het ogenblik bezig gras te planten. Ik zei, dat was jouw zwager. Ja, die zei, ik ben gras aan het planten. Nou, als Nederlander kijk je gek, want wie plant er nou gras? Dat zaaien. En zeg, hoezo gras planten? Ik zei, nou kijk maar even. En er waren inderdaad een paar zwarten achter het huis bezig gras te planten. Hij zegt, zo doet een Afrikaan dat. En zonder een waardeoordeel uit te spreken. Er waren tenminste een paar die werk hadden. Nou goed, laat maar zitten. Ja, dat meen ik echt. Maar goed, hè? Maar ik doe dit en ik doe dat, zegt hij dan. Dus zegt hij heel nadrukkelijk. Ik doe dit en ik doe dat, maar hij haalt zijn handen schoon. Er zijn weer anderen voor, hè? Maar hier staat, te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben. Nou, hij had ook wel kunnen zeggen, Paulus, gelijk gij mij tot voorbeeld hebt. Maar dat zegt hij in de tweede Thessalonicense brief dus. Opdat gij eerbaar, eerlijk heet het dan in de Statenvertaling, maar dat betekent eerbaar, eervol dus. Want dat is eervol, dus je voor jezelf kunt zorgen. Omdat gij eerbaar wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van nodig hebt. Dat is het ideaal. Niet van anderen afhankelijk. Zelfs niet van de vakbond dus. Maar dan hebben we het over de spoorwegen nog niet eens gehad. He? Maar goed, dat even terzijde. Maar zie je wat er staat? Uw eigen dingen te doen. Nou, 2 Thessalonicenzen zegt in wezen hetzelfde. Paulus deed ook zijn eigen dingen, zorgde voor zijn eigen onderhoud. Hoewel hij zegt macht te hebben om hun tot last te zijn, hè, zoals het dan heet. Maar hij deed het niet om zichzelf als voorbeeld te kunnen stellen. En dan zegt hij, vers 10. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Want het punt is natuurlijk dat ook toen al gebruikelijk was, dat de gelovigen waren, die zeiden, het is een mooie club hier, de broederlijke liefde, weet je wel, dat heet tegenwoordig naaste liefde, om van die naaste af te raken natuurlijk. En om het voortaan met een kleine letter te kunnen schrijven. Maar de broederlijke liefde, dat is de term eigenlijk, hè. Op grond van naaste liefde moeten ze voor me zorgen. Dat kent u, hè? Van er is in die gemeente zo weinig liefde voor. Ik ken mensen bij name die ik ooit in deze gemeenschap ontmoet heb. En die uiteindelijk wegbleven. En ook zeiden waarom. Er was te weinig liefde voor elkaar en zo, hè? Dat mag je als een compliment opvatten. We waren te zelfstandig. Daar komt het op neer. Hè? De mensen die meenden aanspraak te kunnen maken op onze zorg en op onze hulp. Ja hoor, we hebben wel wat anders aan het hoofd, denk ik dan altijd. Hè? Het is op zich niet verkeerd, daar gaat het niet om. Maar men zou zelfstandig moeten zijn. Nou goed, er zijn er die horen bij een gemeente opdat ze daarvan zouden leven. Een beroep zouden doen op wat dan tegenwoordig heet de naaste liefde van de christenen enzovoorts. Hè? Nou, dat is dus de verkeerde gang van zaken. Paulus zegt, dat is niet de bedoeling. En Paulus heeft dus de andere gelovigen vermaand en gezegd, degenen die niet werken, krijgen ook niet eten. En als ze werken en ze kunnen daardoor nog niet eten, dan kun je ze alsnog eten geven. Maar als ze helemaal niet werken en dus ook niet kunnen eten, laat ze dan maar verhongeren. Ja, nou, wat betekent het anders dan? He? Dat betekent het toch? Goed. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Niet werkende, dat is bijzonder ongeregeld, want de eerste regel en de eerste plaats waar men geschikt of gesteld is, is de verantwoordelijkheid voor zichzelf en het eigen gezin, eventueel. Maar goed, ze wandelen ongeregeld. Waarvan men zich zou moeten onttrekken, immers, cijfer 6. Dat gij u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt. Weet u wat het is? Het gaat daarbij namelijk niet alleen om de praktijk dat iemand niet werkt, maar toch eet van zijn broeders en zusters. Het gaat om de gedachte die erachter zit. Dus dat is ongeregeld. Er zit iets in die denkwijze die niet deugt. Het is een absurde zaak dat iemand zelf meent niet te hoeven werken en dan te kunnen leven ten koste van anderen. Hoe moeten die dat dan opbrengen? Dat is toch een dwaasheid? Dus daarom, dat is niet de fout zozeer in het gedrag, althans niet in de eerste plaats. Niet de fout in de levenswandel. Het is een compleet verkeerd denken. Daar zit iets fout in. Dat is ongeregeld. Nou goed. Niet werkende, maar ijdele dingen doende. Dat is een beetje vrij vertaald, ijdele dingen doende. Want letterlijk betekent dat in het Nederlands dat ze onnuttige dingen doen. Nou is dat wel zo, maar ijdel betekent leeg. Zo van, zij doen maar wat. Maar de term die er gebruikt wordt, is dat zij wel degelijk niet alleen maar wat doen, dingen doen, dat is een veel te zwakke uitdrukking, zij zwoegen namelijk. Zij werken heel hard. Dat is wat er staat. Zij zijn heel druk bezig.